Dat was, dat is de ukulele swing van Freddy Slak. We gaan het over, we hebben het over Afghanistan gehad. We gaan het nog over Syrië hebben. We gaan het over Karl Marx hebben. Allemaal heel ernstige dingen. Maar gelukkig is hier ook een ukulele speler. Frederik Goossens.
Iets onnozels dus.
Ja, ja. En je speelt met plezier die rol van onnozelaar.
Je hebt mij daarin geduwd, dus.
Ja, de ukulele. Nog even voor mensen die het niet kennen. Ik kan me niet voorstellen dat er veel mensen zijn die het niet kennen. Dat is dat kleine gitaartje. Vier snaren. Haal het uit je kist, want
Het
is natuurlijk veel leuker.
Ja, ik heb er een aantal meegebracht. Hè?
Ja, en als we iets moeten zeggen over de ukulele in dit tijdsgevricht. Ze is aan een soort van... Er is een soort van ukulele-revolutie bezig.
Ja, die interesse voor de ukulele en het aantal mensen die ukulele beginnen spelen, stijgt bijna dagelijks. Het is onvoorstelbaar. En als je denkt van nu heeft het toch wel zijn hoogtepunt bereikt, nu is het toch wel welletjes geweest, dan merk je dat er toch nog altijd allerlei mensen die ukulele ontdekken of herontdekken.
Sla eens een akkoord aan dat we horen...
Oh, die staat een beetje vals. Dit heb ik meegebracht om het te tonen vooral. Het is vooral een mooi instrument.
Ah ja, dat is een schoorsteenmantelmodel.
Dit is echt om
aan de schouw te hangen.
Dit is om in een mooie glazen kast.
Een museummodel.
Met alle respect, dat ziet er gewoon een ukuleletje uit.
Een ukulele had dan niet zo'n driehoek, of is dat is iets anders? Zo'n driehoekje.
Is dat geen balalaika?
Ja, zo'n instrument met een driehoek van hem. Maar dit is
dat is gitaar. Russisch, hè? Ja. Wat is dat? Een balalaika?
Een balalaika.
Ja, een driesnarig is dat. Maar ook wel een klein instrumentje dat in verschillende formaten bestaat. Want de ukulele bestaat ook in verschillende formaten.
Oh, je hebt grote ukuleles ook?
Ja. Dus hetgeen waar wij meest aan denken, dat is de sopraan-ukulele, het kleine gitaartje.
Ja, ja, ja.
Maar ze bestaan in verschillende formaten. Je hebt de alt-ukulele, de concert-ukulele, zoals dat dan heet. De tenor, de bariton. Nu maakt men zelfs bas-ukuleles.
Valt mij eigenlijk een beetje tegen. Ik vind de essentie van de ukulele is dat ze klein is, niet?
Maar dat ze ook wel heel erg versatiel is. Je kan daar veel dingen mee doen. En je kan ook samen spelen. En ik denk dat dat misschien het belangrijkste is van die hele ukulele renaissance die nu bezig is. Dat is, mensen zijn heel lang muziekconsumenten geweest. We zijn eigenlijk al alsmaar...
Je zet een cd op beginnen. Of je zet een radio op.
Je zet een cd op, je zet de radio op en er wordt muziek voor jou gemaakt.
Ja.
Terwijl het heel leuk is om muziek te spelen. Veel mensen kunnen het niet meer, maar die ukulele is eenvoudig genoeg om zelfs iemand die nooit muzieklessen gekregen heeft, is daar na 5 minuten mee weg.
Je moet me waarschuwen als ik te ver ga met het beledigen van ukuleleisten, maar naar het schijnt is het een instrument voor mensen die geen muzikant zijn.
Ook. Je moet je best doen om mij te beledigen. Nee, ook. Dat maakt het ook zo toegankelijk.
Je kan het als het ware meteen vingeren bespelen.
En dat is ook leuk als je mensen die bezeten zijn door dat instrument met elkaar... ziet samenspelen, dat er ook geen onderscheid gemaakt wordt tussen wie virtuoos is, want je kan daar natuurlijk heel erg virtuoos in worden. Ja. Net zoals elk ander instrument leent zich dat tot heel indrukwekkende staaltjes van virtuositeit. Maar evengoed 2-3 akkoorden en het plezier is even groot. Plezier van muziek spelen en samen muziek spelen.
De ukulele, is dat dan niet zoals speelgoedtreintjes en het marxisme? Dat is een fase, je moet dat eens gedaan hebben, maar als volwassen man...
Een opstapje.
Naar het echte werk.
Maar u blijft erdoor.
Gitaar voor beginners, zoiets.
Een gitaar voor beginners. Maar er zijn heel veel gitaristen die de omgekeerde weg uitgaan, die nu dus de ukulele ontdekken en daar ook heel veel...
Die verder van Pearl Jam.
Die verder is natuurlijk de grootste. Maar ook, ik weet niet of er iemand naar Paul McCartney gaan kijken is onlangs in het Sportpaleis.
Ik ben gaan kijken, heeft hij ukulele gespeeld?
Speelt altijd ukulele.
Ik ben gaan kijken, heeft hij ukulele gespeeld?
Nee, ik ben niet gaan kijken, heeft hij ukulele gespeeld?
Ja, ja, hè. Ja. George Harrison was een van de grootste ukulele-gekken. Hij heeft in de laatste jaren van zijn leven ukuleles verzameld, ja. Als gek. Maar hij deed dat om, als hij op bezoek was bij iemand, had hij er minstens een stuk of 4, 5 mee. En dan zei hij van, ik had dat eigenlijk ook wel moeten doen, hè, vanmorgen.
Ukuleles uitdelen
en kom jongens, we laten ons een beetje spelen. Hè. En dan liet hij daar ukuleles achter. En zo heeft Paul McCartney zijn ukulele ook.
Ja. Ik zei het al, het is een soort van revival bezig van de ukulele. Een ukulele-revolutie die met de Arabische lente gemeenschappelijk heeft, dat het naar het schijnt een internetrevolutie is. Het zou dus kunnen dat het succes van het internet het succes van de ukulele vooraf is gegaan op een of andere manier.
Ja. Net omdat het zo'n heel sociaal gebeuren is. Hè. Het samen spelen, het samen leren. En...
Wacht, maar dat kan je niet via het internet, hè? Gaat het dan over YouTube-filmpjes?
YouTube-filmpjes, ja, natuurlijk, ja.
Iets zots op de ukulele doen en dat dan op het internet posten?
En delen, hè. Kijk, ik speel ukulele. En dan zijn er andere mensen die kijken, oh, fantastisch. Hoe neem je dat? Ja, we zijn nu bezig aan de derde renaissance van die ukulele.
De derde renaissance?
Ja, zo heet dat. Hè? In de jaren 20 was dat instrument heel populair. Omdat het zo opgewekt is, omdat het zo percussief is ook. Hè? Je kan daar heel ritmisch op spelen. Ah, dank u. Je kan daar... En dat heeft iets jazzy.
Ja.
En in de jaren 20 is ook... Ja, de radio als medium geïntroduceerd en gepopulariseerd. En er was op radio ook programma's die je ukulele leerde spelen. He, dus mensen die via de radio leerden...
Neem allemaal uw ukulele.
Dat ging soms verbazend snel.
Dat we daar niet aan gedacht
hebben. Eigenlijk is zo dat de gitaar eigenlijk de ukulele ontroond heeft. Want in de jaren 60 werd de gitaar, dat was van voor naar achter, altijd gitaar. Iedereen speelde gitaar. Dan kwam de elektrische gitaar. Mijn kinderen hebben allemaal gitaar gestudeerd. Dat was eigenlijk bijna een hype die niet meer normaal is. Misschien is die hype eindelijk voorbij.
De gitaar is overloopen.
Studenten, daar zat een man hier al zijn gitaar boven. En dat is zo een beetje een mooi, maar wat melancholisch instrument. Dit is eigenlijk meer een instrument voor te dansen bijna. Hè?
Ja.
Terwijl gitaar, dat is zo typisch voor die individualistische maatschappij van de jaren 60.
Ja, maar kan je op een ukulele iets melancholisch spelen? Iets moois? Of is het altijd vrolijk en speels?
Je kan dat.
Doe eens iets.
Bewijs het, Frederik.
Dit is de Magic Ukulele Waltz van een van de grootste ukulele-virtuozen, Roy Smack.
Ontroer mij.
Ik doe mijn best.
Roy Smack.
Beetje fout, maar dat is...
Ik had je ook met de vraag overvallen. Hè? Ik vind het wel mooi, maar het blijft iets kinderlijks hebben. Is dat omdat het zo hoog klinkt?
Het klinkt hoog, klinkt een beetje muziekdoosachtig.
Ja.
Het heeft datzelfde romantische... Het heeft ook wel iets... tropisch. Je denkt aan die Hawaïaanse stranden ook, als je dat hoort. En dat is misschien wat jij daarnet zei van die gitaar die zo populair is. Dat is ook niet altijd zo geweest. Die gitaar heeft eigenlijk pas in de jaren 50, 60 echt...
De piano ontroond, hè? Want vroeger...
De piano, de viool, de mandoline en de ukulele.
En de ukulele,
Waar komt dit als instrument oorspronkelijk vandaan?
Het is Portugees. We denken aan Hawaï. Als we de ukulele denken, maar het is eigenlijk Portugees.
Ja.
Het is meegebracht door Portugese kolonisten in de jaren 18... 79. Ja.
Maar wacht, meegebracht. Van waar?
Meegebracht vanuit Madeira. Dus een eiland waar een aantal kolonisten de boot genomen hebben naar Hawaï om daar te gaan werken op de suikerrietplantages. En ze kwamen daar aan en ze speelden hun kleine gitaartje en dat heette de braguinha. En ze speelden dat heel erg virtuoos. En de Hawaïanen zagen dat en ze waren daar compleet door begeesterd. Hè. Een klein beetje zoals zo heel veel mensen vandaag daardoor begeesterd zijn. En ze zijn dat instrument langzaamaan zelf beginnen maken, beginnen bouwen. Er zijn een aantal Portugese meubelmakers die zich daarin gespecialiseerd hebben in het bouwen van ukuleles. En zo is dat instrument, die braguinha, heeft dat ingang gevonden in de Hawaïaanse cultuur en in de Hawaïaanse muziekcultuur.
En de geboortedatum van de ukulele is tot op de dag nauwkeurig te bepalen. En dat Portugese schip is aangekomen, ik heb het even opgezocht gisteren, op 23 augustus 1879. Dus dat is de internationale ukuleledag, neem ik aan, Frederik.
De Ravenscraig is toen te
inderdaad,
gekomen.
Ja.
En dat is de internationale ukuleledag.
Hoewel het toen nog geen ukulele heette, nog geen ukulele was. En ze wisten ook niet goed hoe ze gestemd moesten. Want er is iets raar met de stemming. Van de
dan heb je al eens een instrument, dan krijg je het niet gestemd.
Ja, dat is ook een van de grootste hindernissen die je moet nemen. Het spelen van ukulele is dat stemmen. Hè. Ja, het is,
ik ben blij dat je dat zegt. Ja. Want ik heb voor mijn dochter voor haar verjaardag een ukulele gekocht, omdat ze dat op televisie gezien had. Ik denk die cadeau van de, wat is het, Idol?
Ja.
He, dus ze is daar zot van. En ik denk, maar ik speel dat niet. Dus ik denk, ik ga het even stemmen. Daar ben ik nog altijd mee bezig.
Hoe moet je dat doen?
Het gekke is, bij een gitaar gaan de snaren van boven naar beneden alsmaar lager. He, je start met de hoogste snaar en dan ga je naar beneden en dan gaat alsmaar lager. En dan komt het bij de ukulele, die vierde snaar...
Die is hoger.
Ja.
Dat is niet logisch. Nee.
Dat is eigenlijk niet logisch. Dat noemen ze re-entrant tuning. He. Het opnieuw binnenkomen. Er is zelfs een gedichtje voor geschreven. Het is My Dog Has Fleas. He, mijn hond heeft vlooien.
Oké, zo moet je zeggen. Ik noteer.
Mijn hond heeft vlooien. Heeft, natuurlijk, dat is de UQ. He. De UQ is een vlo. In het
is dat zo?
Het UQ vlo en lele is springen. En dat heeft te maken met... Als je daarop speelt en je bent een heel goede speler... Dan lijkt het net alsof je vingers over dat toetsenbord, of hoe noem je dat?
Die fretten, die armen.
Fretten, ja, dansen als vlooien. Ja. Ja, die dansende of de springende vloo. Ja.
Frederik, we hebben hier al vaker muzikanten gehad die over hun instrument kwamen vertellen. En heel vaak, of nee, eigenlijk per definitie, al die muzikanten zijn ook een beetje verzamelaars. Mm-hmm. Een gitarist heeft nooit een gitaar. Nee, die heeft een kamer vol gitaren. Ja. Een trompetist, die heeft niet een trompet. Die heeft een kamer vol trompetten. Ja. Hoe zit dat met de ukuleleist?
Ja, er bestaat geen ukulelist die zich beperkt tot één ukulele.
Hoeveel heb je er nodig om gelukkig te kunnen zijn?
Je hebt er wel een aantal nodig, omdat dat instrument in verschillende stemmingen komt. En dan heb je banjoleles en stalen ukuleles.
Er zijn dus excuses genoeg.
Er zijn excuses genoeg om aan je vrouw te verkopen.
Hoe stem je hem? Hoe stem je hem nou?
Dat weet ik nog altijd niet.
Ja, maar daar
met dus
ook...
die hond met vlooien.
Mijn hond heeft vlooien. Die vier noten.
Ja, maar daar hebben ze ook lang over gediscussieerd. Van hoe gaan we dat ding nu stemmen? In de jaren 10 zijn ze samengekomen. Grote conferenties met allerlei ukulele-experts.
We hebben hier een
ukulele. Hoe gaan we het nu stemmen? En ja, vandaag zijn ze er eigenlijk ook niet uit. Ze stemmen het sol, do, mi, la nu. Maar in de jaren 20 was het een... toon hoger. En die tweestrijd tussen de mensen die in re stemmen en die in do stemmen...
Die praten ook niet tegen, die haten elkaar.
Dat is zoals Sjiiten en Soenieten.
Als je samenspelen moet het wel samen gestemd zijn. Anders dan krijg je
maar je kan dezelfde akkoorden qua klank, hè, qua toonhoogte nemen, maar de greep zal anders zijn.
Ja,
En dat is soms heel verwarrend. Hè. Als je met twee speelt en plotseling zit die iets totaal anders te nemen dan wat jij gewoon bent...
Wat, dus ik moet een kamp kiezen.
Een stemmingsconferentie. Hmm. Hoe gaan we ze stemmen? Laat ons erover stemmen.
Ik wist het. Ja, sorry.
Zeg maar, nu terug naar die verzameling. Hoeveel ukuleles heb je aan de muur hangen?
Een paar dozijn. Ja, twee dozijn.
Je durft het niet echt te zeggen.
Ja. Ja, je mag dat niet tellen ook. Hè. Dat,
nee, je moet, zoals moet, kinderen, je ziet ze allemaal even.
Maar ze zijn ook klein genoeg. Hè. Eén zie je niet liggen, maar als je er 20 hebt, dan speel je een instrument.
Ja. En ze zijn niet allemaal even mooi als dat ene prachtig exemplaar met parelmoer ingelegd.
Met parelmoer ingelegd en met ook een bijzondere houtsoort. Het is een koa. Dat is een Hawaïaanse houtsoort, een soort Hawaïaanse mahoni, maar die heel mooi gevlamd is. En die boom die groeit ook enkel in Hawaï. Dus de oude ukuleles werden gebouwd uit koa. Moderne ukulele is meestal de gewone...
Vuren. Ja? Vuren hout.
Nee, gewoon mahoni. Ja.
Gewoon mahoni.
Gewoon mahoni.
Je hebt een cd meegebracht van James Hill, die je heel graag wou laten horen. Moeten we daar iets over weten voor? En luisteren, behalve dat het ukulele...
James Hill is echt de koning van de jonge generatie ukulele-spelers. Hij is een jonge kerel uit Canada. En hij is het product van een nieuw onderwijssysteem waarbij men jonge mensen muziek wil leren aan de hand van ukulele. Dus wij zijn allemaal, denk ik, groot geworden in muzieklessen met een blokfluit. Just. Herinner je nog?
Of met de melodica. Soms
melodica, maar ik herinner mij toch nog de blokfluit. Ik kan nog de poppenstoet en zo spelen op die blokfluit. Mm-hmm. Maar je kan dat spelen, maar dan zit je wel met dat ding in je mond.
Ik kan niet zingen.
Ik kan niet zingen. Ja, ja. En dat instrument is veel, veel handzamer. En is even handzamer als een... Als
iets
een,
duurder wel, denk ik, hè? Blokfluit is nu niet echt een duur instrument.
Nee, maar een ukulele is het ook niet, hè?
Ja, het is klein, maar het is toch al wat, hè? Je hebt ook een verpakking nodig om dat te beschermen.
Het zal toch wel... Ja, maar goed, dat kan maar voor maar in
de muziekschool een duurere post voor de ouders. Als je allemaal je eerste ukulele moet kopen.
Maar deze vraag had ik niet van een Vlaming verwacht, meer dan van een Nederlander.
Ja, het is wel zo.
Wat kost een goede ukulele?
Het is niet omdat het klein is dat het goedkoop is. Hè? Ik denk dat er veel werk in zit om zoiets te maken.
Ja. Het is eigenlijk even moeilijk om te bouwen als een gitaar. Voilà. Het is alleen kleiner.
Ja. Hoeveel zou je voor geven, Sven, voor dat ukulele?
Ik weet wat ik ervoor gegeven heb en ik hoop dat het bedrag een beetje klopt. Ik heb een eentje van €25.
Ah ja.
Gevraagd van, geef iets simpel, want voor hetzelfde geld volgende week speelt het niet meer. Ja, ik heb hem dus nog niet gestemd gekregen.
Ik heb het nog niet.
Dat is het probleem. Ja. Is het haalbaar?
Voor €25? Ja. Met heel veel geluk, ja. Maar je moet toch een beetje dieper tasten om een echt goed instrument. Een instrument dat u ook uitnodigt om meer te gaan spelen. Want je kan natuurlijk de muziekwinkel binnenstappen en daar iets kopen van €50. En dat ziet er wel ukulele-achtig uit. En dat klinkt in de verte ook wel een beetje als een ukulele, maar...
Ah, zelfs €50 is niet goed genoeg.
Nee. Misschien.
Goeie.
Ja, misschien ben ik. Maar een goede ukulele, €150-200.
Zie je wel.
En je moet vergelijken. Je
20 blokfluiten voor.
Ja. Zeg zo naar James Hill. Hè?
Volgende verjaardag krijgt hij 20 blokfluiten.
De man die van zijn 6 jaar af ukulele leerde spelen. En dus ja, die lange leidersweg op dat instrument dat hij heeft. Ja.
We hebben nog 1,5 minuut of zo. We gaan naar luisteren, James Hill.
James Hill,
Het klinkt echt als muziek. Ondanks het feit dat...
Op een tijd nog snel een belediging.
Ondertussen is het instrument van Frederik ook rond de tafel rondgegaan en hebben wij allemaal even mogen proberen. Ik heb de indruk dat hier vijf aankomende ukulelisten aan tafel zijn.
Ja, en één aankomende nieuwslezer volgens mij.
Officieel. We praten voor het straks.